De kerkraad deelt u het volgende mee. Een lid heeft schuldbelijdenis gedaan tegenover de zonde van het zevende gebod. Vanaf volgende week zondag beginnen de middagdiensten weer om 5:00. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Op en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het vijfde vers. Psalm 89 vers 5. Gij temt de woeste zee. Zij luistert naar uw wil. Hoe hoog ze zich verheft, gij wenkt en zij is stil. Het vijfde van Psalm 89. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting
ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip nu was in het midden der zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond, de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde, kwamen zij in het land van Genesaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren. En baden hem dat zij alleenlijk de zoom van zijn kleed zouden mogen aanraken. En zovelen als hem aanraakten, werden gezond.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte genomen. Dat gedeelte dat handelt over de Heer Jezus die wandelt op de zee en Petrus die ook naar hem toe komt. Ik neem het 25e vers als uitgangspunt. Matteüs 14 vers 25, daar lezen wij Gods woord als volgt. Maar te vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen wandelende op de zee. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. In de voorbeden gedenken wij aan zuster Molenaar van der Spa die gevallen is en haar bekken heeft gebroken. Zij verblijft in het Maastad ziekenhuis. En ook aan zuster Schaap Kraaienveld. De operatie aan haar voet heeft niet het gewenste resultaat gehad. En ook bidden we voor zuster Van Wijk Smits, wiens lichamelijke omstandigheden achteruit gaan. Laten we samen de Heere bidden. Grote en eeuwige God, u bent het die ons in de weg van uw voorzienigheid hier hebt gebracht. Dat wij er nog mogen zijn, dat u ons deze nacht gaf en ons deze morgen weer geeft, dat komt omdat u uw hand opendoet en omdat u verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Daarom mochten we eten en drinken, daarom mochten we kleding ontvangen en al die dingen waarmee gij ons elke dag overlaat. En wat is het dan gepast, Heere, dat wij u eerst daarvoor leren danken. Dat we uw naam daarin groot mogen maken voor wie dat u bent, hoe goed dat u bent. En dat voor mensen zoals wij. En geef ons daar ook een indruk van, Heere, niet alleen van uw goedheid, van uw grootheid, van uw almacht, uw majesteit, maar ook van onze eigen zondigheid, want u bent goed, niet voor goeden, maar voor slechte mensen. Mensen die u vergeten, dagen zonder getal. En in de plaats daarvan, daar komt het dienen van onszelf, het dienen van de wereld, het dienen van de zonde zelfs. En u hebt zoveel redenen om uw hand dicht te doen en wij dagen u elke dag weer uit om die zegeningen maar weer in te trekken. Maar u bent behalve een groot en machtig God ook een langmoedig God. En u vertraagt de dag van het oordeel niet. U stelt hem niet af, maar u stelt hem uit omdat u niet wil dat er mensen verloren gaan, maar dat ze tot bekering komen. En daar zijn we ook deze ochtend weer een bewijs van. Nu we hier in de kerk zijn of thuis de dienst meemaken, toonbeelden van uw genade. En Heere, schenk ons daar eens goede gedachten over. Goede gedachten over u. Over wie dat u bent. In uw algemene genade dat u ons overlaat, dag aan dag met gunst bewijzen. Maar geef ook, Heere, dat we behoefte mogen krijgen aan die bijzondere genade. Die bijzondere geesteswerking met het woord. Nu we hier in uw huis zijn, laat dat de reden mogen zijn waarom we opgekomen zijn. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen naar de kerk gaan. Juist in deze coronatijd missen zoveel kerkgangers het fysieke kerkgaan. Maar waarom? Is dat omdat we de gewoontegang missen? Omdat dit zo bij ons dagelijkse leven hoort dat we de zondag niet graag wilden missen vanwege de rustdag, vanwege onze gewoontegang naar uw huis? Of omdat we begeren om uw stem te horen? Vanuit de begeerte zoals we die in de psalmen aantreffen. Hoe brandde mijn genegenheden om 's Heeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Heer, u weet bij wie van ons dat zo mag zijn, in beginsel. Vanuit dat verlangen naar u, naar uw stem te horen. Vanuit het gemis aan uw aanwezigheid in ons leven. Maar dat we toch vanuit de bodem van het hart die belijdenis aantreffen. Daar strekt zich nu al mijn lust en liefde heen. Eén dag in uw huis is mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Heren, hoe het dan ook is, hoe wij ook naar de kerk gekomen zijn, hoe wij ook thuis meeluisteren, wilt u zelf ons een bezoek brengen. De hemelen scheuren, nederdalen en geven dat we de stem van de Zoon van God mogen horen. Als we opnieuw een gedeelte uit het leven van de discipel Simon Petrus gaan overdenken, Heere, geef dat de woorden uit de schriften, de lessen die daarin liggen, voor het dagelijkse, maar ook de toepassing vooral voor het geestelijke leven, mogen worden ontvangen. En dat we verstaan mogen, Heere, waarom Gij ook deze geschiedenis een plaats in uw heilig woord hebt gegeven. Wilt u, Heere, zo de rijen doorgaan en harten aanraken, oren doorboren, ons verstand verlichten. En dan zijn we hier met mensen van allerlei leeftijden. Er zijn niet alleen de ouderen die doorkneed zijn in de schriften en die ook deze geschiedenis ongetwijfeld al wel 1 of meerdere keren hebben horen verklaren. Maar er zijn ook jongeren, er zijn ook kinderen in de kerk. En Heren, wij hebben nu allemaal hetzelfde nodig. We zijn allemaal in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Niemand van ons kan buiten de grote behouder van het leven, die op de golven staat en die zijn handen uitstrekt om te behouden. En Heere, geef dat er daarom een woord bij mag zijn, ook voor de kinderen. En dat ze het begrijpen mogen. Dat ze een indruk mogen krijgen van wie u bent, Heere Jezus. En dat jongeren en ouderen zich zo met ziel en lichaam aan uw genade mogen toeleren vertrouwen. Daarbij hebben we de werking van uw geest nodig, Heere. Zonder die geest dan blijft het woord een gesloten boek. Dan blijven de letters inderdaad alleen maar zwart op wit in dat woord staan. Maar als u door uw geest neerdaalt en onze harten aanraakt, dan wordt het een kracht Gods tot zaligheid. Tot bestraffing, tot wederlegging, tot vermaning, nadat u weet dat nodig is. Maar ook tot vertroosting en tot bemoediging. Om het arme en aangevochten geloofsleven ook van uw kinderen te mogen versterken. Heere, wat kunnen er veel zaken zijn die de loop van uw woord in de weg staan. We hebben ervan gezongen ook vanuit Psalm 38. Mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Wat kan dat een werkelijkheid zijn? Wat kan dat een smart veroorzaken als wij die zonden in onze harten aantreffen? Als die ongerechtigheden zich uit die bron van wanbedrijven naar boven een weg zoeken. En het lukt niet altijd om ze binnen te houden. Er zijn zoveel gelegenheden en als er dan een genegenheid komt, heren, wie we ook zijn, maar dan laat het zich zien dat wij zondaren zijn. Maar nu bent u gekomen, heren, om niet te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En laat dat dan de vrucht mogen zijn. En geef dat dat dan ook deze ochtend mag geschieden. Spreek, heren, zoals u alleen kunt. Door uw woord en door uw geest. En geef zodat we u, de Heere Jezus Christus, in het oog mogen krijgen. Dat we af mogen zien van onszelf. Maar dat we op mogen zien tot u. En dat we zo uw stem mogen horen en uw gedaante mogen zien. Heren, we bidden u voor elkaar ook in alle omstandigheden van het leven, die ook als golven over ons hoofd kunnen heen slaan. U kent de rouw, u kent ons verdriet. U kent de moeite en de zorg. En we bidden u, Heere, wilt u met hen zijn die korter of langere tijd geleden rondom het geopende graf hebben gestaan, die een gemis moeten inleven, die vaak eenzaam zijn, zeker als we oud geworden zijn. Ontfermt u zich, Heere, over een ieder en wilt u balsem gieten in die wonden. Gedenk aan zieken, gedenk aan ouderen die gevoelen dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt. Heel in het bijzonder denken wij aan zuster Molenaar die gevallen is, haar bekken gebroken heeft. En die nu moet gaan revalideren omdat operaties ook op haar leeftijd eigenlijk geen optie meer zijn. Heer, u kent ook haar moeite in dit opzicht. Wilt u al haar gedenken en geven dat de pijn bestreden mag worden, dat de middelen mogen worden gebruikt opdat ze toch ook weer wat herstellen mag? Wilt u haar leven sparen, heren, en geven dat zij ook hier die grote levenslessen uit mag leren die zo nodig zijn om ook straks getroost te kunnen sterven? We bidden u voor zuster Schaap Kraaienveld, ook op hoge leeftijd gekomen. Ook in haar geval kan een operatie geen baat meer geven. En als het leven nu zo moeilijk is en als er allerlei aanpassingen gebeuren moeten en ze zo afhankelijk is, wilt u ook haar gedenken in uw gunst en haar uw genade schenken. Wat heeft ook zuster Van Wijk dat nodig? Ze heeft al jarenlang een ernstige ziekte en nu lijkt die ziekte te gaan doorzetten. Ze ligt op bed, ze wordt verzorgd. Wat is ze moe, heren? En we bidden u ook voor haar en voor haar man. Wilt u hen beiden gedenken en geven dat zij te midden van al deze omstandigheden mogen ervaren dat er bij u uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. En geef haar zo troost en geef hen zo beiden kracht. Heren, in hen gedenken wij aan allen die het moeilijk hebben, die lichamelijk of psychisch lijden, gehandicapten verstandelijk of meervoudig of lichamelijk. Wilt u in ieder gedenken, heren, die met allerlei soorten van kruis hebben te worstelen, ook die voor ons onbekend zijn. Mensen die een andere geaardheid in zich gevoelen, mensen die worstelen met hun lichaam waarin ze geschapen zijn. Wat kunnen de vragen groot zijn ook te midden van een wereld waarin alles maar moet kunnen en alles maar moet gaan zoals het is. Heere, geef dat wij luisteren zullen naar uw woord, wat u ons te zeggen hebt. Want indien we dat woord verwerpen, wat wijsheid zullen we hebben. Maar als we uw woord mogen volgen, dan is er ook troost, dan is er ook bemoediging. Ja, dan is er het uitzicht dat na dit leven met al zijn moeite en zorgen er toch ander leven bereid is. Heere, laat dat ook voor diegenen zijn die, althans voor mensen, ook onder de tucht staan of schuldbelijdenis hebben afgelegd. Wat kan dat ook een moeilijke weg zijn, Heere, dat er in het leven omstandigheden zijn gekomen waardoor er dingen zijn gebeurd die naar de norm van uw woord niet kunnen. Heere, geef dat diegenen niet alleen voor mensen, maar voor u in de schuld mogen komen. Want dan bent u een God die mildelijk geeft en die niet verwijt. En Heere, laat ons allemaal beseffen dat we allemaal onder censuur staan, onder uw goddelijke tucht staan. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En niemand van ons heeft reden om neer te zien op een ander of het hoofd weg te draaien voor een ander. Breng ons allemaal maar op dat plekje aan uw voeten, Heere, zoals we dat hebben gehoord van Simon Petrus. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Heere, zo wacht het alles op u. En zo bidden we u voor heel de gemeente, ook in de dagen van voorspoed en van zegen, die soms misschien nog wel moeilijker kunnen zijn voor het geestelijke leven dan de dagen van duisternis en van beproeving. Want wat kunnen wij dan zorgeloos worden? Wat kunnen we menen dat we het zelf kunnen als het ons voor de wind gaat, als onze bankrekening vol is, als we een gezond lichaam hebben, als er geen zorgen zijn? Maar Heere, geef dat we ook te midden van die voorspoed en die zegen mogen leren dat we geen draad ervan verdiend hebben en dat het alles geschonken is uit uw rijke genade. En leer ons dan ook recht dankbaar te zijn voor alles wat u schenkt. Heere, zo hebben we u veel te bidden, veel te danken ook. En leer het ons met waarheid in het binnenste voor uw aangezicht neer te leggen. Vergeeft u genadig al onze zonden die ons altijd aankleven. Verzoen de schuld van ons leven. Geef ons zicht op die grote verzoener, de Heer Jezus Christus. En bewaar ons ook voor de boze die ook altijd gereed is om de loop van uw woord in de weg te staan. Hoort u ons gebed uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 66. Psalm 66 vers 5. Een net belemmerde onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden. Gij gaf ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij gedreigd door het vuur, maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Dat is het vijfde van Psalm 66. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. Dat is het eerste van Psalm 46, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, in de schriften komen wij het onderscheid tegen tussen een groot geloof en een klein geloof. Twee keer treffen we dat aan bij de Heer Jezus, dat Hij het over een groot geloof heeft. En die twee keer gaat het in beide gevallen over heidenen. De hoofdman in Capernaum bijvoorbeeld, die zieke knecht heeft en zich zo onwaardig weet in de nabijheid van de Heer Jezus, dat hij zegt: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. En dan reageert de Heer Jezus daarop door te zeggen: ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En de tweede keer dat de Heer Jezus het over een groot geloof heeft, dat is bij de Canaanese vrouw, die een dochter heeft die van de boze bezeten is en hem achterna klaagt en bidt: Heere, help ons. En als de Heer Jezus haar dan afwijst en zegt: ik ben niet gekomen dan alleen voor de verloren schapen van het huis Israëls, het is niet betamelijk om het brood voor de kinderen aan de honden te geven. De kinderen, dat zijn het volk van Israël, de honden, dat zijn de heidenhonden die er buiten staan. En ze erkent het en ze zegt: ja, Heere. Maar de hondekens die eten ook van de kruimeltjes die van de tafel van de Heer vallen. En dan zegt hij: vrouw, groot is uw geloof. Twee keer heeft de Heer Jezus het over een groot geloof. In beide gevallen heeft hij het over mensen die niet bij de schriften zijn opgevoed, zonder God en zonder hoop in deze wereld waren, maar in staat werden gesteld door de Heilige Geest om groot van God en groot van Christus te denken. Vijf keer heeft de Heer Jezus het over een klein geloof. Bestraft hij mensen met een klein geloof. Dat waren alle keren zijn discipelen. Gij kleingelovigen, zo bestraft hij hen. Mensen die dus wel bij de schriften waren opgevoed. Mensen die geen vreemdeling waren van de verbonden der belofte. Maar klein van de Heere en klein van Jezus dachten. En hij bestraft ze, zoals ook in dit gedeelte, waarin we Simon Petrus aan de ene kant een groot geloof zien beoefenen, want hij wandelt dan toch maar op die golven. Maar in een ogenblik schrompelt dat grote geloof ineen en moet hij gered worden, moet hij ook bestraft worden. Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Laten we samen gaan luisteren naar het onderwijs van de Heere ook in deze geschiedenis, waarbij we het uitgangspunt nemen in de Heer Jezus die dan wandelt op de golven. Dat geeft een reactie bij deze Simon Petrus. Opnieuw gaan we weer een episode uit zijn leven samen overdenken. Allereerst dus zien wij het groot geloof van Petrus. Want daar heb je toch echt een groot geloof voor nodig om te kunnen wandelen op die golven. Maar ten tweede zien we dan ook dat klein geloof van Petrus. Als hij op de golven ziet en als hij begint weg te zinken. Jezus wandelende op het water, het groot geloof en het klein geloof van Simon Petrus. De Heer Jezus die wil een ogenblik alleen zijn, zo leren we uit dit gedeelte. En hij dwingt zijn discipelen om in het schip te gaan en zonder hem verder te varen. Hij dwong hen, zo staat er. Dat wil dus zeggen dat ze geprotesteerd hebben. Ze wilden niet zonder hem varen, ze begrepen niet waarom hij weg wilde. Maar hij dwong hen en hij ging naar die berg alleen om te bidden. En als de discipelen dan op dat meer varen, het meer van Genezareth, dan steekt er ineens een geweldige storm op. Dat kan zomaar ineens gebeuren, zeker daar in Israël, waar je die hoogvlakten hebt van de Golan. En daar beneden die hoogvlakte, daar ligt dan dat meer van Genezareth. En het gebeurt daar regelmatig dat er zo'n valwind komt. Een valwind die ineens valt op dat meer. En een geweldige storm veroorzaakt. Dat komt bij ons sporadisch ook wel eens voor. Ik kan me herinneren een aantal jaren geleden toen ik in Driebrugge moest preken. Toen ineens overvallen werd door een valwind. En achter mij daar vielen de oude bomen als lucifershoutjes achter mijn auto neer. Een valwind. Van het ene op het andere ogenblik een soort met een orkaankracht valt die wind op dat meer. Nu waren die discipelen natuurlijk wel wat gewend. Ze waren bijna allemaal vissers. Maar ze hadden het toch moeilijk. En de wind en de golven die waren hun tegen. En ze konden dat schip maar nauwelijks in bedwang hebben. En terwijl ze zo aan het zwoegen zijn, dan zien ze daar in die storm ineens een gestalte op hen afkomen. Die wandelt op het water. En dan schreeuwen ze van vrees, want zo staat er, ze denken dat het een spooksel is. Je zou bij jezelf denken, geloven die discipelen dan in spoken? Die bestaan toch niet, jongens en meisjes? Spoken bestaan toch niet? Hoe kunnen die discipelen nou denken dat het een spook is? Nou ja, gemeente, als er dingen gebeuren die wij niet begrijpen en die we nog nooit eerder gezien hebben, dan zie je natuurlijk dat bij mensen, ook vandaag de dag, allerlei vreemde gedachten naar boven kunnen komen en geloven mensen ineens van alles. Puur alleen omdat ze het niet kunnen verklaren. Vandaar al die rare verhalen over UFO's en zo, die ongeïdentificeerde vliegende objecten. Mensen geloven van alles als ze iets niet begrijpen, als ze iets nog nooit hebben gezien. En terwijl ze dan zo vrezen en terwijl ze schreeuwen en terwijl ze denken dat er een spook is, klinkt daar ineens vanaf die golven de stem die ze herkennen. Zijt goedsmoeds. Vrees niet. Ik ben het. En hoewel de wind en de golven nog steeds zo hoog zijn en hoewel ze nog midden in die storm zitten, is er toch ineens rust in dat scheepje. Want ze horen de stem van hun meester. En die stem die geeft hen rust. En we worden met name vanuit dit gedeelte bepaald bij de reactie van een van hen, van Simon Petrus, die natuurlijk altijd vooraan stond als het ging om reageren. En altijd wat wilde zeggen, nou hier spreekt hij ook. In vers 28, daar zegt hij: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En de Heer Jezus zegt: Kom maar. En Petrus die stapt dat bootje uit. En jongens en meisjes, ik denk niet dat Simon Petrus eerst even met zijn voet gevoeld heeft of dat het wel kon. En dat doen wij natuurlijk als er ijs op het water ligt na één of twee nachten vriezen. Je durft daar niet zomaar op te gaan staan, maar je voelt eerst even, houdt dat ijs het wel? Denk niet dat Simon dat gedaan heeft. Die kreeg zo'n groot geloof van de Heilige Geest, die had zoveel vertrouwen in het woord van de Heer Jezus, die stapte zonder aarzelen dat bootje uit en hij stapte op die golven en hij wandelde naar de Heer Jezus toe. En ook al staat het er dan niet, maar Petrus beoefende hier wel een groot geloof. En een groot geloof dat heeft als kenmerk dat denkt groot van God. Groot van zijn macht. Groot van zijn genade. En het denkt klein van zichzelf. Het denkt klein ook van de omstandigheden. Petrus die zag de golven niet eens. Hij dacht groot van Jezus en hij dacht klein van zichzelf. Laten we hier eens een moment stilstaan en kijken wat hier voor lessen in zitten, wat voor toepassingen dat er ook hierin naar ons worden toegeleid. Je zou allereerst wel kunnen beginnen, gemeente, met een aantal kritische vragen te stellen. De vraag van waarom was dit nou nodig? Waarom wilde Petrus dat? Wilde hij de Heer Jezus nadoen? Wilde hij wat te vertellen hebben? Wilde hij daarover op kunnen scheppen? Ik kan op dat water lopen, ik heb op dat water gelopen. Er kunnen in het geestelijke leven toch immers allerlei onzuivere dingen bijkomen. Dat mensen die wel gaven en genade van de Heer hebben ontvangen, daar toch op een bepaalde optochtelijke manier mee voor de dag willen komen. En die zich dan heimelijk ook nog wat beter gaan voelen dan een ander die deze dingen niet heeft meegemaakt. Dat kan. Ook bij Gods kinderen kan er een geest van hoogmoed zijn. Kan er een soort optochtelijkheid ontstaan waarin je zo graag over dit vertelt en over dat vertelt. Met andere woorden, kijk mij eens. Is dat er bij Petrus geweest dat hij wilde opscheppen, dat hij ook dat wilde doen wat Jezus kon? Je zou ook kunnen afvragen van, maar waarom is dit nodig? Want bracht hij zichzelf nou ook niet in gevaar dan? Door op die woeste golven te gaan lopen. Is dat niet jezelf in gevaar brengen? Nou, zo zouden we meer dingen kunnen bedenken waarvan je denkt van, mag dit wel? Moest dit nou zo nodig? Maar laten we maar kijken naar de reactie van de Heer Jezus. Want als het echt verkeerd zou zijn geweest en als er onzuivere bedoelingen bij Petrus hadden geweest, dan had de Heer Jezus hem ongetwijfeld bestraft. Dan had hij het wel gezegd. Waarom vraag je dit? En wat wil je hiermee bereiken? Je weet niet wat je vraagt. Maar nee, de Heer Jezus die staat er toe en hij zegt, kom maar. Hij bestrafte Petrus niet. En we moeten ook goed lezen, wat vraagt Petrus nu eigenlijk? Wat is zijn bedoeling? Hij vraagt niet van, Heere, ik wil ook op dat water wandelen. Ik wil dat ook kunnen. Stel mij in staat om dat wonderlijke te kunnen doen. Nee, waar het Petrus om te doen is, dat is wat in zijn eigen woorden te vinden is. In vers 28. Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. Dus niet dat wandelen op het water staat zo centraal in dat verzoek van Petrus, maar tot u te komen. Simon wilde bij de Heer Jezus zijn. Gebied mij tot u te komen. Daar was het hem om te doen. Hij had de Heer Jezus in het oog. En de Heer Jezus was zo groot. Hij begeerde niets anders en niets liever dan dicht bij die grote Jezus te zijn. En gemeente, daar liggen dus lessen in. Al moeten we dit beeld van de golven en van de storm dan wel wat in overdrachtelijke zin gaan vertalen. En dat we dat mogen doen, gemeente, daar geeft de schrift ons ook aanleiding voor, want de schrift gebruikt zelf nogal eens de storm en de golven en het water en dat soort beelden in overdrachtelijke, in geestelijke zin, hè, zonder dat we deze geschiedenis moeten gaan vergeestelijken, maar er liggen wel geestelijke lessen in. In die beeldspraak van de golven. Want in de schriften, als we die lezen, dan zien we dat de stormen en dat de golven op allerlei manieren worden gebruikt als een beeld voor wat een mens zo kan ervaren in het leven. Stormen in ons leven. Golven die ons dreigen te overstromen. Het kan in het persoonlijke, in het dagelijkse leven ook zo ervaren worden. Dat de moeite en de zorgen je zo overspoelen. Dat je dreigt weg te zinken in de golven van verdriet, rouw, eenzaamheid. We horen het David toch zeggen in Psalm 27. Dat hij dreigde te vergaan in al zijn smart, in al zijn rouw. Dat mensen wegzinken omdat ze geen grond meer onder de voeten hebben. Vanwege alle wederwaardigheden, vanwege zoveel rampen die je kunnen treffen. Wat kunnen die golven hoog zijn? Wat kunnen de stormen zwaar zijn, zodat je geen doorzicht hebt, zodat je dreigt te vergaan? Er zijn er onder ons die dat weten. Wie leven soms zo moeilijk is. Dat het gedruis van de golven en de baren over je heen dreigen te slaan. En dat je vreest dat je om zult komen. Dat je het niet meer houden kunt. Maar nog meer dan voor het persoonlijke, voor het dagelijkse leven, gemeente, gebruikt de schrift voor al die golven en die baren in het geestelijke leven. Zoals we dat ook gezongen hebben met Psalm 38. Als de Heilige Geest ons ontdekt aan onze zonde, aan onze schuld, aan onze ongerechtigheden. Dan hoor je David klagen in Psalm 38. Mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Op Psalm 65, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Beelden uit de natuur, uit de stormen op zee. Beelden van de golven die je kunnen overspoelen. Die je naar de dood slepen, want dat willen golven doen. Golven hebben maar één ding op het oog en dat is mensen verdrinken laten. Mensen doden. En de Heere kan ook in die benauwdheid brengen. Dat de toren Gods over ons leven werkelijkheid wordt. Niet de zonden zozeer alleen, maar ook de toren van God over die zonden. Daar is Psalm 42 toch het sprekende voorbeeld van. Daar uw golven en daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Gemeente, zijn dat beelden, zijn dat woorden die wij herkennen mogen. Ongetwijfeld zullen velen zich herkennen in dat eerste beeld dat we persoonlijk en in het dagelijkse leven ons weg voelen zinken wel eens en dat er golven zijn die ons dreigen te overspoelen. En dat er omstandigheden zijn die soms zo moeilijk zijn dat je geen doorzicht meer hebt. Maar kennen wij ook die geestelijke golven? En die geestelijke baren. En dat we echt last kregen van die zonde. En van die plagen. En dat ze niet meer te dragen zijn. En die je schouders naar beneden drukken. Is de toren van God realiteit geworden in ons leven? Gods gramschap over de ongerechtigheden. Dat hij die zonde niet door de vingers kan zien. Dat hij ze ook niet ongestraft laat blijven. Maar dat hij je door zijn geest gaat overtuigen. Zodat je ook in geestelijk opzicht in de golven en in de baren bent. En de psalmdichters gaat herkennen. Dat je een benauwde ziel hebt. Vanwege je bestaan. En zo heeft Simon Petrus. Naar aanleiding van deze geschiedenis. Daar lessen uit gekregen. En ook voor ons liggen hier lessen in. Allereerst wel deze les, dat al die golven en al die baren die ons zo kunnen benauwen en die ons kunnen bezwaren, die ons zo moedeloos kunnen maken en ons naar de dood kunnen slepen, dat de Heere ons hierbij bepaalt dat de Heere Jezus op die golven staat. Hij staat erop. En hij raakt niet onder de indruk van die golven. Hij wandelt daar. alsof hij een wandeling in het park maakt. Die golven benauwen hem niet. Die golven overspoelen hem niet. Hij staat op dat water. En hij raakt er niet van onder de indruk. En nu worden we vanuit het woord ertoe opgeroepen. Zie op hem. Die op de golven staat. Die er niet doorheen zakt. Die er niet door overspoeld en overweldigd wordt. Althans hier nog niet. Hier is hij de Heere. Hier is hij de Heerser. De Kyrios, de gebieder. Die straks aanbeden wordt door deze discipelen. En als ze belijden, waarlijk, gij zijt Gods Zoon. En dat hij hier op de golven kan staan en hier kan wandelen op het water, gemeente, dat is ook in geestelijk opzicht niet anders dan omdat hij straks aan dat kruis, in dat lijden, al Gods golven en baren over zich heen krijgt. En als hij Psalm 42 meer moet gaan doorleven dan David of welke andere dichter dat ooit heeft kunnen doen. Hij is ondergegaan in de gramschap, in de zee van Gods toren. Die golven en baren zijn over hem heen gegaan. Maar omdat hij die dood en die zonde heeft overwonnen, omdat hij de toren Gods heeft gedragen, daarom heeft hij de macht en de majesteit om op dit water te wandelen. En kan hij ook medelijden hebben met mensen die onder dreigen te gaan. Of die geen doorzicht meer hebben. Of wie de golven zo groot geworden zijn. Dat ze schreeuwen van vrees. Hier is de Heer Jezus die staat op de golven en die zegt: zijt goedsmoeds. Vrees niet. Ik ben het. Ik ben het. En als de Heer Jezus die woorden zegt, gemeente, ik ben het, dan horen wij daarin de echo van die allergrootste godsnaam die God aan zichzelf gegeven heeft. De ik ben. Daar zou je ook nog een prekenserie over kunnen houden, over al die uitspraken van de Heer Jezus, ik ben. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Hier zegt hij, ik ben het. En hij toont hier dat hij die kracht en die macht van Jehovah heeft. De almachtige, de eeuwige God. Die zich geopenbaard heeft bij het brandende braambos. En dat volk in Egypte, dat schreeuwde van angst, dat schreeuwde van ellende, kende. En die hem bevrijd heeft uit die klauwen van de farao. Het is dezezelfde die hier zegt, ik ben het. Die macht heeft over die golven, die wandelt op het water. En die gebiedt aan zijn discipel om tot hem te komen. En zo beoefent Petrus hier dus een groot geloof, die grote golven en die grote baren die hinderen hem niet. Hij stapt daarop, hij loopt daarop. Hij beoefent een groot geloof, want hij heeft de Heer Jezus in het oog. De Heer Jezus is groot. En die golven zijn heel klein. Maar dat blijft dus zo niet. Want al staat hij hier dan op die golven, er komt een moment. En dan ziet hij de sterke wind, zo lezen we in vers 30. Ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. Simon die kijkt naar beneden. En hij kijkt om zich heen. En hij hoort die wind. En hij voelt die storm. En dan gaat het mis. Want als hij op die wind ziet, dan ziet hij niet op de Heer Jezus. De Heer Jezus die werd steeds kleiner. En die golven en die wind die werden steeds groter. En toen ging het fout, toen begon hij te zinken. Op het moment dat hij Jezus uit het oog verloor, op het moment dat hij zijn ogen op de golven sloeg, Toen begon hij weg te zinken. En dan moet de Heer Jezus hem bij de hand grijpen en dan krijgt hij een bestraffing. Gij klein gelovige, waarom hebt ge gewankeld? Klein gelovige, met als kenmerk dat Jezus klein is en de golven groot zijn. De behouder is klein en de omstandigheden die worden steeds groter. En was daar nou reden voor Petrus om te vrezen? Was er nou reden om te twijfelen? Was er nou reden om weg te zinken? Nou, dat had gekund om twee redenen. Dan had Petrus reden gehad om weg te zinken en om bevreesd te worden. En de eerste reden om te vrezen, dat had geweest dat hij Jezus had zien wegzinken. He, als dat nou gebeurd was, jongens en meisjes, als hij gezien had, de Heer Jezus die zakt door die golven heen. De Heer Jezus die dreigt te gaan verdrinken. Dan had Petrus reden om bevreesd te zijn. Dan had hij ook kunnen gaan zinken, omdat hij zag, de Heer Jezus, die staat ook niet meer op de golven. Hij gaat zinken. Maar dat is niet zo, de Heer Jezus staat nog steeds op de golven. Er is niks veranderd bij de Heer Jezus. Een tweede reden had kunnen zijn dat de Heer Jezus had gezegd, Petrus, ga toch gauw terug, want het is nu toch wel heel erg met die golven. Je kunt beter maar teruggaan dat schip in. Want je brengt jezelf in gevaar. Dan had Petrus ook bevreesd kunnen worden. Dan had hij kunnen denken, oh, de Heer Jezus, die heeft kennelijk te veel gezegd. Maar ook dat is niet het geval. De Heer Jezus, die staat nog op die golven. Zijn woord is nog steeds waar. Hij heeft niets ingetrokken van zijn getuigenis. Dus dat je Petrus weg begint te zinken, dat ligt niet aan de Heer Jezus. Maar dat ligt aan Simon zelf. Niet Jezus is veranderd. Niet de omstandigheden zijn veranderd. Maar Petrus is veranderd. Zijn geloof, dat afhankelijk zo groot was, dat schrompelt ineen, omdat hij ineens die omstandigheden ziet en ineens die golven niet meer overziet. En dan weet Petrus niks anders te doen. In dat ene ogenblik, in dat hele korte gebed, het is eigenlijk meer een schreeuw, een zucht. Heere, behoud mij! En de Heer Jezus grijpt zijn hand. En hij bestraft hem. Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Maar gemeente, zo snel kan dat dus gaan. Dat iemand een groot geloof beoefent. En net zoals Petrus in staat wordt gesteld om op die golven te staan en om op het water te wandelen. En van het ene op het andere ogenblik ben je dat grote geloof kwijt. Schrompelt het ineen en zakt hij er doorheen. Zien we dat ook niet bij de man naar Gods hart? Bij David? Het ene moment dan zegt hij, met mijn God dring ik door een bende. En spring ik over een muur. En het andere moment dan horen we hem zeggen, ik vrees dat ik nog één deze dagen in de handen van Saul omkom. Ondanks dat hij gezalfd was. Ondanks dat hij de belofte had. Dat was allemaal niet veranderd. God was niet veranderd. De zalving was niet veranderd. Het woord was niet veranderd. Maar David was veranderd. En gemeente, dat is, en ik moet erbij zeggen, helaas nog steeds een realiteit in het leven van een kind van God. Die hebben dat grote geloof natuurlijk niet van zichzelf, dat is geen aangeboren eigenschap, dat is een gave Gods. En niet alleen dat geloof als, wat Comrie noemde, habitus, als geschonken. Het wezen van het geloof, dat moet geschonken worden, maar ook het geloven zelf, de beoefening van het geloof. Ook dat is weer een gave van de geest, dat kan een mens zelf niet. En tegelijkertijd bestraft de Heer Jezus het wel. Kan een mens zich daar niet achter verschuilen? Door te zeggen, ja, maar dat is een gave Gods en als de Heer die gave intrekt, dan begin ik te zinken. Nee, dat is hier niet de juiste les. De Heer Jezus bestraft hem. Gij kleingelovige, waarom hebt ge gewankeld? En laten we van het kleingeloven, van het ongeloof, gemeente, maar nooit een deugd maken. En ons niet te snel verschuilen achter onze onmacht. Want dat staat de Heer eenvoudigweg niet toe. Gij kleingelovige, waarom hebt ge gewankeld? En tegelijkertijd, gemeente, is het wel realiteit. En ben ik het eens met iemand die zei, wie nog nooit getwijfeld heeft, die heeft nog nooit echt geloofd. Want als een mens altijd maar kan geloven, en altijd ergens een woord of een belofte vandaan kan halen, en altijd wel iets heeft waarvoor hij kan bidden, en altijd wel goedsmoeds is uit zichzelf, dan kom je toch in conflict met de werkelijkheid die we lezen hier in deze geschiedenis en in zoveel geschiedenissen, in zoveel psalmen en profetieën, waarin het getuigd wordt van de zwakheid, zwak van moed, klein van krachten. De mens een twijfelmoedig wezen is. De realiteit van het wegzinken in de golven, in de baren. En ook kan de Heere dat wel gebruiken. De Heere werkt de twijfel niet. De Heere werkt het ongeloof niet. Maar hij neemt het wel in zijn handen. En hij leert een mens wel dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. En dat het genade alleen is. Nou heeft Petrus hier iets heel wonderlijks meegemaakt. Hij liep op het water. Nou, wie kon dat nou zeggen? Maar hij heeft er nooit over kunnen opscheppen. Hij heeft nooit kunnen zeggen, en ik heb op het water gelopen. Niet Petrus gaat er met de eer vandoor. Nee, hij is beschaamd geweest. Toen hij daar druipnat in dat scheepje zat. En hij heeft er nooit mee op zijn borst kunnen slaan. Van dit heb ik dan toch maar meegemaakt. Hij heeft beschaamd zijn hoofd moeten buigen omdat hij zo kleingelovig was. Omdat de Heer Jezus zo klein geworden was. Omdat hij vraagtekens gezet heeft achter het woord, achter de belofte van Christus. Hij geloofde het niet meer. En hij zag de Heer Jezus niet meer. Maar hij zag alleen die wind en die golven. En hij werd afhankelijk van het behoud dat alleen Jezus hem kon geven. Hij kon niet pochen op zijn eigen geloof. Hij kon niet optochtelijk doen met zijn grote geloof. Hij kon niet met zijn borst vooruit gaan lopen en allerlei dingen vertellen, waardoor hij de eer zou krijgen, waardoor hij die grote zou worden in het koninkrijk Gods. Er zijn mensen die hebben het altijd over hun geloof. Oh, ik heb zoveel aan mijn geloof. Nou, Petrus heeft niks gehad aan zijn geloof. Hij heeft gewankeld. Hij heeft getwijfeld. Hij heeft wel veel gehad aan Jezus. Want die heeft hem behouden. Die heeft zijn hand uitgestoken. Die heeft hem uit die golven opgetrokken. Niet het geloof kon hem behouden. Dat is slechts een middeltje. Maar de behouder, de Heer Jezus Christus, daar moet het oog op geslagen zijn. Een mens moet geen dingen optellen die hij in zichzelf ziet. En wat hij heeft meegemaakt. En daar een behouder van maken. Want dat zijn allemaal geen zaligmakers. Er is er maar één die die naam verdient. En dat is Jezus. Dat heeft ook Paulus moeten leren. Bijvoorbeeld nog zo iemand die is zoiets wonderlijks mee had gemaakt. die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel toe. Nou, wie kon dat zeggen van de apostelen? De derde hemel, de eerste hemel, jongens en meisjes, dat is die blauwe lucht die wij zien. Dat wordt dan de eerste hemel genoemd. De tweede hemel, dat is het heelal met al die sterren en planeten. En de derde hemel, dat is eigenlijk nog niet eens een fysieke plaats, maar dat is die eeuwige heerlijkheid waar God en de engelen en de gezaligden zijn. Paulus zegt, of het nou in het lichaam was, ik weet het niet, of het nou in een visioen was, ik weet het niet. Maar ik heb onuitsprekelijke dingen gezien. Een uitnemende openbaring. Dat is aan geen ander gegeven geweest. Maar hij zegt, opdat ik mij vanwege die uitnemendheid van die openbaring niet zou gaan verheffen. Dat was het gevaar, dat had hij gezien. Ik zou zomaar hoogmoedig kunnen worden. Omdat mij deze genade geschonken is. Petrus had zomaar hoogmoedig kunnen worden. Omdat hij op het water heeft kunnen lopen. Paulus, omdat hij in de hemel heeft kunnen blikken. Paulus zegt, zo is mij gegeven een engel des Satans, die mij met vuisten sloeg. En ik heb 3 maal gebeden, hij bedoelt aanhoudend gebeden. Heere, neem hem weg. Want zo kan ik geen kind van God zijn. En wat het is geweest, Paulus zegt het niet, die doorn in zijn vlees. Dat is maar goed ook, want nu kan elk kind van God daar zijn eigen invulling aan geven. Iets wat je zo omlaag trekt. Iets wat verhindert dat je hoogmoedig wordt en neer gaat zien op andere mensen. De Heere kan het bijvoorbeeld toestaan dat iemand in een zonde valt. En zichzelf zo tegenvalt. En niet anders meer kan zijn dan een zondig mens. En dat was bij Paulus ook het geval. Want de Heere heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. En genade, gemeente, dat heb je niet nodig als je in rouw of in verdriet bent. Dan heb je aan Gods goedheid genoeg. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Dan geeft de Heere wel eens kracht om een kruis te dragen. Daar heb je geen genade voor nodig. Gods goedheid, Gods langmoedigheid. Dat zijn dan de deugden die dan spreken. Maar genade, dat correspondeert met zonde. Een zondaar, die heeft genade nodig. Nou heeft Paulus dat inderdaad moeten doorleven. Misschien wel door een boezemzonde. Misschien door het hele pakket aan zonde wat hij in zijn hart aantrof. Die vuile bron van wanbedrijven. En daar moet het nou naartoe, gemeente. Daar moest het met Simon Petrus naartoe. Daar moest het met Paulus naartoe. Daar moet het met al Gods kinderen. Daar moet het met ieder mens naartoe. Leren leven van genade. Afhankelijk te zijn van Gods barmhartigheid. Niet meer te leunen of te steunen op iets in jezelf. Geen bijzondere ervaringen optellen, al hoef je ze niet weg te doen. En al mag je daar natuurlijk over vertellen. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Hoort wat God aan mijn geest gedaan heeft, natuurlijk. Maar pas op je arglistige hart. Want het kunnen zo snel deugden worden. En het kunnen zo snel optochtelijkheden worden. En je kunt er zo snel wat mee worden. En je kunt je zo snel gaan verheffen. Maar ik geloof dat de Heere dat gaat verhinderen. Ook door toe te staan dat Simon Petrus hier wegzinkt. En door die boze engel des Satans te geven, hè, dat kan een gave worden. Dat kun je zelf leren aanbidden. Dat zie je pas achteraf. Maar dat je het de Heere nog zelf voor dankt. Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus op die wijze uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hoofdartij gevreesd. Dat is Gods bedoeling, door mensen weg te laten zinken. Door mensen te laten aanvallen met de boze en met de zonde. God werkt dat niet. Hij is niet de bedenker en niet de veroorzaker van het ongeloof of van het kwaad. Maar hij gebruikt het wel. Hij neemt het in zijn hand. Om zijn kinderen erdoor te onderwijzen en door ze te oefenen. En door ze weer bij de meest eenvoudige dingen te laten leven. Want wat doet Petrus nu? Hij weet niet anders te doen dan te roepen. Eén korte schreeuw. Eén zucht. Heere, behoud mij. Hij had geen tijd om een prachtig mooi lang gebed te doen. Hij zonk weg. Het was nood, doodsnood. Eén woord eigenlijk maar. Heere, behoud mij. En dan gebruikt hij spreekt natuurlijk Aramees. Hè, dat is de nieuwtestamentische vorm van Hebreeuws. Het oude Hebreeuws, dat bestond niet meer in de tijd van het Nieuw Testament. Er was een ontwikkeling natuurlijk op gang gekomen, net zo min als wij nog middeleeuws Nederlands spreken. Zo spraken ze in de tijd van de Heer Jezus geen Hebreeuws meer, maar Aramees. Dat leek wel heel veel op het Hebreeuws. En in dat Aramees zegt Petrus: Heere, Kyrie, Yasha. Yasha, dat is een woord dat betekent behoud. En daar horen we het woord Jezus in. Hij gebruikt dus de naam van de Heer Jezus, de betekenis van de naam van de Heer Jezus. Verlosser, behouder, redder. Jehoshua, zo heet de Heer Jezus in het Aramees. En Petrus gebruikt daar een woord, een afgeleide van: Heere, behoud mij. Dat wil zeggen, hij zoekt het leven buiten zichzelf, in de behouder des levens. En gemeente, die weg die wordt ons aangewezen. Ook als wij misschien op het moment in de golven van de ongerechtigheden dreigen onder te gaan. Een last van zonde en plagen. Omstandigheden waardoor je denkt: ik zal nog één deze dagen in de handen van Saul omkomen. Het oude doopformulier dat zegt: en als wij somtijds uit zwakte in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Maar net als Petrus te roepen om behoud. Net als Paulus te smeken om genade. Dat is de les, gemeente, die deze apostelen moesten leren. Dat is de les die een mens moet leren. Om te midden van alle omstandigheden die als golven over je heen dreigen te komen. Te midden vooral van de zonden die je kunnen overspoelen. Te midden van de ongerechtigheden die je naar beneden kunnen drukken. Wat kan het een benauwdheid geven? Dat je er niet uitkomt. Dat je het niet ziet. Hier worden we gewezen, gemeente, op de Heer Jezus die staat op de golven. Die niet onder de indruk raakt van al die dingen die ons zo kunnen benauwen. Hij staat. En hij wandelt. En hij grijpt de hand van Simon. Ineens is hij er. En hij trekt hem eruit. Wel met een bestraffing. Gij kleingelovige, waarom hebt ge gewankeld? Dan moeten we ook maar weer even opletten, gemeente, wat De Heer Jezus bestraft nog meer in deze geschiedenis. Hij gaat ook straks de wind en de golven bestraffen. Maar dat komt straks pas. Eerst het grootste probleem. Het grootste probleem is hier niet de golven en niet de wind. Maar is het kleingeloof, is het ongeloof. Dat bestraft hij eerst. Eerst zegt hij, gij kleingelovigen, waarom hebt gij gewankeld? En dan pas komen die golven en die wind aan de beurt. Dus wat is nou, gemeente, het grootste probleem in ons leven? Je kunt denken, dat zijn mijn zonden. En dat zijn mijn ongerechtigheden. En dat zijn ook problemen. Dat zijn grote problemen. Maar Kain zondigde door te zeggen, mijn zonde is groter dan dat ze vergeven worden. De zonden is het niet wat u uit de hemel houdt. Uw ongerechtigheden zijn het niet die u straks in de duisternis zullen brengen. Het is dat vervloekte ongeloof dat het waagt om vraagtekens te zetten bij de woorden van de Heer Jezus. Dat vervloekte ongeloof, dat het waagt om af te zien van hem en je door de golven te laten overstromen. Daar ligt de kwaal. Dat is de grootste zonde. Dat we van de Heer een leugenaar maken. Als hij nou zegt, zo waarachtig als ik leef, en hij doet er zelfs een eed op. Nu ook eens over nadenken. Die grote God zweert bij zijn eigen bestaan. Wanneer moeten wij zweren? Wanneer moeten wij een eed afleggen? Dat doe je voor de rechter die niet in je hart kan zien, die niet getuige is geweest of je iets wel of niet gedaan hebt, dan moet je een eed afleggen. Zo waarachtig, als God leeft, ik spreek de waarheid. Om zo de leugen te voorkomen. Nou heeft God gezworen. Nou heeft God gezworen. Zo waarachtig als ik leef. Hij kon niet zweren bij iemand die hoger was dan hem. Hij zweert bij zijn eigen bestaan. Zo waarachtig als ik leef. Indien ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust. Dat een goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En nou zet u daar een vraagteken achter. En nou waag jij dat te betwijfelen. Ja, God zegt dat wel, maar ik weet het nog zo net niet. Of mijn zonden zijn te groot. Of mijn ongeloof is te hard. En ik ben te oud. En wat kunnen we allemaal niet meer voor vonden zoeken? Wat kunnen we niet meer voor argumenten zoeken? En in feite de Heere tot een leugenaar maken. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit zijn gelijk de sneeuw. Nooit heeft iemand te lang, te zwaar, te erg gezondigd. En ook na ontvangen genade. Als ik toch weer gedaan heb dat kwaad was in Gods oog. Wat kan dan het ongeloof zo'n kwaad doen? Dat ik me door de duivel laat wijsmaken en je hebt toch geen heil bij God. En nu ben je te ver gegaan en nu heb je te lang en te erg gezondigd. En daarmee ontken ik niet, gemeente, dat die zonden doorleefd moeten worden en dat die zonden beweend moeten worden. Dat ontken ik niet. En dat de Heer je daar wel eens een poosje in laat ronddobberen. En dat je wel eens ondergaat. En dat je wel eens dicht bij de dood bent. En dat de angst der hel je troost deed missen. Dat ontken ik allemaal niet. Maar we staan vaak onszelf zo in de weg. Want Jezus staat op de golven. Voor het geloof is er geen reden om te vrezen. En de Heer Jezus heeft geen van zijn woorden ingetrokken. En de Heer heeft geen van zijn woorden uit de Bijbel geschrapt. Als dat zo zou zijn, dan hadden we reden om te vrezen. Maar hij staat. En hij wandelt. En hij is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En hij krijgt daarom ook de eer. En daar moet het toch op aan. He, als ze samen straks weer in dat scheepje zitten, dan zie ik dat zo voor me. Dan zit daar Simon Petrus. Druipnat. Met zijn hoofd naar beneden. Dat schaamt zich. En die discipelen om hem heen, die kijken ook niet naar hem. En er wordt geen standbeeld voor Petrus op gericht. Jongen, dat jij dat hebt gekund, joh, op het water lopen. Hij wordt hier niet tot paus verheven. Maar alle eer en alle roem gaat naar Christus. Waarlijk, gij zijt Gods zoon. En ze liggen in aanbidding voor hem neer. Wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de golven hem gehoorzaam zijn. En zo eindigt, gemeente, deze geschiedenis. En opnieuw wordt het onderstreept wat we met de kerst hebben overdacht. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen golf is te groot voor deze Heer. Geen storm is te zwaar voor deze Verlosser. Hij staat op de golven. Hij gebiedt en ze zwijgen stil. Dat is in het natuurlijke leven zo, te midden van rouw en van verdriet. Te midden van zorgen, te midden van plagen, te midden van alles wat ons kan benauwen. En dat is zeker zo in het geestelijke leven. Is er dan geen reden, gemeente, om ons met lichaam en ziel, in leven en sterven, aan deze machtige, genadige Heere Jezus toe te vertrouwen. Amen. nog danken en bidden. Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon. Laat dat, Heere, onze belijdenis mogen zijn of worden. Nu we geluisterd hebben naar een geschiedenis die zoveel eeuwen geleden heeft plaatsgevonden, maar die in kracht en in bestraffing en bemoediging nog niets aan betekenis heeft verloren. En wilt u het dan door uw Heilige Geest ook krachtig toepassen in ons leven? U weet wie we zijn en waar we zitten, welke omstandigheden er zijn, wat ons kan verhinderen om tot u te komen. Zo vaak zien we op onze rouw en ons verdriet en de vragen die het met zich meebrengt, over de twijfels aan uw goedheid, aan uw voorzienigheid. Maar er kunnen ook zonden zijn, ongerechtigheden, die soms groter zijn dan dat ze vergeven lijken te kunnen worden. Maar Heere, schenk ons toch te zien dat het ons ongeloof is dat ons in de weg staat. En daarom bidden wij u, schenk ons toch dat geloof. En als we het in beginsel hebben mogen leren beoefenen, vermeerder ons dat geloof dat zich richt op uw belofte. Dat zich richt op uw onwankelbare woord. Dat zich richt op hem in wie dat woord vlees is geworden. Schenk ons een oog buiten onszelf op Jezus die op de golven staat. Dan zullen we niet hoeven te vrezen. Dan liggen we midden in de golven. Maar dan zullen ze ons niet overweldigen. Heere, behoud ons. Wees u met ons het verdere van deze zondag. Breng ook het andere deel van de gemeente vanmiddag bijeen. Als we dan vanuit ons leerboek over dat waarachtige geloof mogen nadenken. Heere, wilt u daarin meekomen? En schenk uw geest bij uw woord. Vergeef genadig onze zonden, alles wat tekort wat ten dele was, maar bekroon het uwe met uw zegen. Tot bekering, tot bestraffing, tot vermaning, tot bemoediging. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 84, vers 6 zingen wij tot slot. Want God, de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. Het zesde van 84. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Jan, je moet hem